Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42, vers 3. Uit Gods woord zal ons gelezen worden uit het boek der Psalmen, Psalm 42 en 43, maar eerst uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 25 van het afdoen der ceremoniële wet.
Wij geloven dat de ceremonieën en figuren van de wet opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken we nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer, volgens zijn wil. lezen we nu Psalm 42 en 43. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot me zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, zang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom gedenk ik aan u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en 's nachts zal zijn lied bij me zijn, het gebed tot de God van mijn leven. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege vijands onderdrukking, met een doodsteek in mijn beenderen, honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot me zeggen, waar is uw God? Wat buigt u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Terwijl er gecollecteerd wordt voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds, gaan we zingen uit Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder, dan ga ik op tot Gods altaren en mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. betrachtingsdienst, voor deze nabetrachtingsdienst, willen we het woord Gods preken uit Psalm 43, nu het vijfde vers. Psalm 43, vers 5. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Leven bij Gods verlossing. Strijd om verlossing. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op verlossing, hoop op God en roem in verlossing, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dus leven bij Gods verlossing, strijd om verlossing, hoop op verlossing en roem in verlossing. Gemeente Psalm 43, een weespsalm zonder naam, zonder dichter, zonder de naam van de dichter en zonder opschrift. Maar nauw verbonden met Psalm 42. Het wordt ook wel een tweelingpsalm genoemd. En jongens en meisjes, een tweeling hoort bij elkaar. En zo is en lijkt op elkaar. En zo lijken deze twee psalmen op elkaar en ze horen ook bij elkaar. Sommigen zien ze zelfs als één geheel. En we hebben gezien in de voorbereiding van het heilig avondmaal in de dienst een gebed om Gods leiding. Zend uw licht en uw waarheid dat die mij leiden en dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. En vanmorgen hoorden we over de vreugde in Gods gemeenschap als de dichter verder gaat en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging en u met de harp loven. O God, mijn God, en u vanavond in de nabetrachting leven bij Gods verlossing, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij, hoop op God? Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. En dan moeten we ons leven ernaast leggen. Want het thema is leven bij Gods verlossing. En hoe is nu mijn leven? Als we terugzien op het gehouden heilig avondmaal in de nabetrachting. O, dan moeten we opnieuw wel weer vragen, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog, alwetende steeds open lag. Wel avondmaalganger of niet avondmaalganger, maar de toets komt naar ons allemaal toe. We gaan zien in onze tekst, wat buigt gij u neder, o mijn ziel. O mijn ziel. Als we 42 en 43 deze psalmen als één geheel zien, dan is hier het derde refrein. En wat een refrein is, dat weten de kinderen ook. Als je op het koor zingt, een psalm of een van de geestelijke liederen, dan krijg je wel eens zo'n refrein. Dan zing je hetzelfde nog een keer. We zeggen ook wel refrein of keervers, dat herhaalt zich. En kijk nu maar in Psalm 42 vers 6 en vers 12 en in Psalm 43 onze tekst vers 5. Dat is een refrein. Dat is zo'n keervers. Dan zing je eigenlijk hetzelfde. En als je dan goed kijkt naar vers 12 van 42 en dit vers vanavond, dat is precies hetzelfde. Maar vers 6, dat eerste refrein, dat is iets anders. Daar kom ik straks op terug. En dan gaat het over het leven bij Gods verlossing. Hoe kom ik aan dat woord verlossing? Nou, er staat in het Hebreeuws Yeshua of Yeshuot. Dat is eigenlijk het meervoud, maar Yeshua, welke naam horen we daarin? Yeshua, Jezus, inderdaad. Het gaat over de verlossing die er in de Heere Jezus Christus is. En nu spreekt de dichter hier zichzelf toe. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Het is eigenlijk, las ik van de week bij een verklaarder, een tweegesprek met de eigen ziel. Hij is in gesprek met zijn eigen ziel, deze dichter. Dat doen de dichters wel eens meer. Psalm 62 bijvoorbeeld. Doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode, want van hem is mijn verwachting. Of Psalm 103, vanmorgen nog voorgelezen, loof den Heere mijn ziel. Of, nog een voorbeeld, Psalm 116, mijn ziel, keer weder tot uw rust. En hier, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Die dichter, die kent geestelijk leven. Wat is geestelijk leven? Geestelijk leven, dat wil zeggen dat de Heilige Geest in ons leven, in ons hart werkt. En dat is het allerbelangrijkste. Want alleen als we door de Heilige Geest, de Geest Gods, geleid worden, dan zijn we een kind Gods, zegt de Bijbel, Romeinen 8, vers 14. En dat deze man geestelijk leven kent, dat blijkt, hij mist God. Hij heeft de leiding van God nodig in zijn leven. Hij verlangt naar de woningen, naar de altaar, naar het altaar. Dat leven, dat geestelijk leven, is ook, kent ook geestelijke strijd. Als we een geestelijk mens mogen worden, dus een mens geleid door de Heilige Geest, als God zijn werk in ons hart begint, dan krijgen we ook geestelijke strijd. Als dat er niet is, dan zijn we ook niet een geestelijk mens. En die strijd, die is uitwendig van buitenaf, maar ook inwendig. En dat stempelt het hele leven. En dan wisselen klacht en jubel elkaar in dat geestelijk leven af. O mijn ziel. Als je naar het Hebreeuwse woord kijkt, voor ziel, dan betekent dat je persoon, je innerlijk, wie je bent. Je verstand, je wil, je verlangens, je gevoelens, ja, tot in het diepste van je ziel. En in Psalm 42 en 43 lezen we wel 7 keer dat woord ziel. En mijn ziel schreeuwt naar God en mijn ziel dorst naar God. En hij stort zijn ziel uit voor God en zijn ziel buigt zich neder. Die dichter is er met zijn hele bestaan bij betrokken. O mijn ziel. Dat is het allerbelangrijkste wat we hebben. Wij hebben een ziel. Dieren hebben geen ziel. Een dier gaat dood. En hij hoeft niet voor God te verschijnen. Maar een mens heeft een ziel. Een mens sterft. En dan zullen wij geoordeeld worden naar onze ziel. Dat is dat deel van de mens dat nooit, nooit zal sterven. Dat is dat deel, dat is zijn persoon, dat is zijn innerlijk, dat is wie hij is. En als je nu wederom geboren wordt, gemeente, als de Heilige Geest in ons hart komt, dan krijg je met je ziel te maken, onze ziel. Dan gaan we leren dat we een ziel hebben. Ik las in een preek van Philpott over Psalm 42 vers 12, hij zegt dan, wordt de ziel, onze vriend. Dan wordt onze ziel onze vriend. Dan ga je het jezelf afvragen. Mijn ziel, doorzie je wel je lot. Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Mijn ziel. En je hebt maar één ziel. En ziel verloren, dat is alles verloren. En je ziel behouden, dat is alles behouden. En daarom zegt de Heere Jezus, wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld zou gewinnen, je zou alles van de wereld hebben, en je leidt schade aan je ziel. Dat is ook een boodschap in de nabetrachtingsdienst. Gemeente, zijn we nu bij geestelijke dingen betrokken? Weegt het heil van uw ziel, weegt het heil van jouw ziel? Geliefde gemeente, hoe is het op weg en reis naar de eeuwigheid? We zitten in een gemeente, dan zeggen we dat zo wel eens, met ongeveer 2000 zielen. Zo wordt dat wel eens gezegd, hè, van een gemeente, zoveel zielen. Onze gemeente, Schravenpolder, is een gemeente van ongeveer 2000 zielen. Maar het gaat om jouw ziel. Om uw ziel, om mijn ziel, op reis naar de eeuwigheid. En ik hoop dat we dat vandaag allemaal hebben gevoeld. En dat we dan maar gaan bidden, gemeente. En dat we dat ook voor elkaar zouden bidden, zoals die hoofdman in de tijd van Elia. We hebben er wel eens over gepreekt, hè, die hoofdman die daar neerviel voor Elia, hè, in die tijd van koning Ahazia. En toen zei hij, laat toch mijn ziel en de ziel van mijn knechten dierbaar zijn in uw ogen. En dat mogen we toch ook wel vragen voor elkaar, laat toch de ziel, iedere ziel, ook vanavond dierbaar zijn in uw ogen. Wees ook zuinig op uw ziel. Wees zuinig op je ziel, want je hebt er maar één. En ik zei het al, ziel verloren, dat is alles verloren. Maar bedrieg je ook niet op reis naar de eeuwigheid. Nabetrachting wil zeggen, hoe staan de zaken wat de ziel betreft er nu voor? En dan vraag ik het aan iedereen. En we moeten het ook zo aan onszelf vragen. Hoe staat het er nu voor? Of we nu hier aan deze tafel hebben gezeten, of we hebben er niet gezeten. Of we nu hier in de kerk waren, of we waren op een andere plaats. Uiteindelijk gaat het erom dat we in rekening staan met die Allerhoogste God. Zullen we dat bedenken? Wees zuinig op uw ziel. Ga eerlijk met uw ziel om op weg en reis naar de eeuwigheid. Leg je ziel steeds als het ware jezelf, steeds als het ware naast het woord als het verkondigd wordt. Als je het uit de Bijbel leest en bidt of de Heere leiding wil geven. En kinderen des Heren, hoe was het vanmorgen, o mijn ziel? Was daar iets van die verbinding met Christus, zo verbonden aan die tafel? Was er die blijdschap of die vreugde of overheerste misschien de klacht? Wat buigt gij u neder? Komt er een woord dat betekent eigenlijk neerbuigen, hè? Wegsmelten, wegvloeien of ter neergeslagen zijn. Dat weet die dichter heel persoonlijk. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En hoewel dit een meer hoopvolle klank is als we letten op het verband van de tekst dan in Psalm 42, toch blijft die strijd wel in het leven van een kind van God. Werkelijkheid. Hij heeft gebeden, zend uw licht en uw waarheid dat die mij leiden, dat ze me brengen tot de berg uw heiligheid, tot uw woningen. Inga tot Gods altaar. O God, mijn God. En dan, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dan is er verslagenheid, zegt Calvijn, in het hart. Dan is er geestelijke strijd, inwendige strijd. Dat heeft hij in het kruis van zijn leven, kanttekening bij Psalm 42. En hier in Psalm 43, er is vijandschap van buiten. Doe mij recht, o God, twist gij mijn twistzaak. Bevrijd me van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. dan is er verberging van binnen. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Dus verdrukking van de vijanden en verberging van Gods aangezicht. En dat doet de dichter zeggen, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? O, die strijd in het leven van een kind van God is zo hevig. O, dan wat buigt gij u neder, dan vloeien de krachten soms weg. Dan is er uitwendige strijd, maar ook zoveel strijd van binnen. Dan is er vooral die strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Waarom Paulus moet zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen uit het lichaam, deze is doods. Dan heeft hij hier een twist met zichzelf, zegt Matthew Henry. Wat buigt gij u neder? O, als de Heilige Geest komt, dan komt er ook die geestelijke strijd. Dan komt er dat godsgemis, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Waarom dan? Omdat ik te maken krijg met mijn zonde. En ik zal die zonde u ordentelijk, ordelijk voor ogen stellen. Dan wordt zonde zonde en dan wordt schuld schuld in mijn leven. Dan ga ik iets van die afstand ervaren. Zoals die dichter hier die afstand ervaart bij het gedruis van Gods watergoten. Psalm 42, dan zit die dichter ver in het overjordaanse. Hij is zo ver van dat heiligdom verwijderd. En waar is dan God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? En die strijd die blijft, die verdrukking, die vervolging, die verberging van Gods aangezicht. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, zo verneem ik hem niet. O, en dat Christus zo verborgen is en ik zie hem niet en ik weet niet waar hij is. En misschien die droefheid in het hart en zo weinig geestelijke blijdschap. En die donkere wegen van Gods voorzienigheid die ik eigenlijk niet begrijp. En dat leugenachtige hart wat maar steeds opspeelt. En die inklevende verdorvenheid, die verdorvenheid die van binnen in mijn hart kleeft en blijft kleven. En hoe was dat nu zo rond het heilig avondmaal? Het kan zo verschillend zijn. Ook in het leven van deze geestelijke mensen die door de geest Gods geleid worden. O, misschien moest je wel zeggen aan de tafel of van de tafel, wat buigt gij u neder, o mijn ziel. Dat zo donker is in de nabetrachtingsdienst. En dat je misschien gezegd hebt, Heere, zou er nog een woord voor me bij mogen zijn in deze avond? Strijd om verlossing, strijd rondom verlossing. Misschien wel eens iets gezien van die verlossing in die grote Yeshua. Maar hij is uit het oog verdwenen. En dan heb ik een neergebogen ziel. O, en toch is het geen onbekende strijd. Waarom niet? Waarom is dat geen onbekende strijd in het leven van die geestelijke mensen die geleid worden door de geest Gods? Wel omdat ze volgelingen zijn geworden van die grote leidsman en voleinde des geloofs. En als we nu naar Christus zien, wat heeft hij moeten klagen in Gethsemane? Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. O, dat heeft zijn ziel zich neergebogen. Zo heeft nog nooit een mens een neergebogen ziel gehad als Christus. Geheel bedroefd tot de dood toe. En heeft het gesmeekt, blijft hier en waakt met mij. Maar hij moest alleen daar hij moest daar zijn ziel neerbuigen. Bedroefd in het stof tot in de dood toe. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed. En dan lezen we in Psalm 22, ik word uitgestort als water. En mijn hart is gesmolten in het midden mijns ingewand. Zijn krachten vloeiden weg. En daarom moet Gods volk hier ook iets van ervaren. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel. En wat zijt gewoon rustig in mij. Dat is het andere woord, zegt Calvijn. Verslagenheid, neergebogenheid, maar ook onrust. Opgejaagd. En je moet alles van God ontvangen. Recht en licht en waarheid. Wat zijt ge onrustig. Dus ook in het leven van een kind van God, dat wisselt zich af. Hè? In diezelfde preek van Philpott, die ik zojuist noemde, trekt hij een treffende vergelijking. Hij zegt, de ziel van een kind van God is geen dorpsvijver. Bedekt met een laag eendenkroos. Maar een golvende zee, een stromende beek. Zo'n dorpsvijver, dat is stilstaand water. Bedekt met een laag kroos, eendenkroos. Je ziet het zomaar voor je. En als het dan een beetje warm is, dan gaat zo'n poel, dan gaat zo'n vijver stinken. Maar hij zegt, nu is zo'n ziel van een kind van God niet zoals die dorpsvijver. Het is als een stromende zee. En dan kijk je bij die zee, jongens en meisjes, en zie je eb, laag water, vloed, hoog water, op en neer. Daar zit leven in het leven van een kind van God. Dat is het grote verschil tussen ja, een schijngelovige. Of zoals we dan wel eens zeggen, nabijkomend werk. Mensen die een kind van God lijken te zijn, maar het niet echt zijn. Die zijn net als die dorpsvijver. Dan gaat het allemaal zo gladjes. Maar uiteindelijk zijn we nog oude mensen. Geen geestelijke mensen. Toe onderzoek het eens op weg en reis naar de eeuwigheid. Lijk ik nu op die dorpsvijver? Of mag nu zijn als die golvende zee, die stromende beek? Het gaat hier op en neer. Het is vrees en hoop. Klacht en jubel, duisternis en licht. Storm en stilte, rust en onrust. En Christus, hij werd geperst. Wat zijt gewoon rustig in mij. En hoe was het nu aan het avondmaal? Ach, kan zo verschillend zijn. Maar smeek maar aan de Heere. Of dat geestelijk leven gedurig maar onderhouden mag worden. Tweede punt is hoop op verlossing. Hoop op God. Twee gesprek gaat verder. Na buigen ook hopen. Na een bange vraag, wat buigt ge u neder? Of waarom buigt ge u neder? Of hoe buigt ge u zo neder? En dan in alle verslagenheid en onrust, nu een opwekking, dan zegt hij dicht en dan spreekt hij zichzelf toe. En dan zegt hij, hoop op God. En dat doet hij in dat andere refrein ook, hè? Vers 6 en vers 12 van de vorige psalm. Hoop op God. Dan roept hij zichzelf als het ware tot de orde. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, wat zijt gewoon rustig in mij. Hoop op God. Hopen. Dat is natuurlijk het werk van de Heilige Geest in het hart. Maar hier roept de dichter er wel toe op. Hoop op God, wat is dat hopen? Wat betekent dat woord hopen? O, hopen, dat is uitzien. Ik denk bijvoorbeeld aan die wachters in Israël. Die staan daar op de muur en die kijken uit naar de afwisseling van de wacht. De wisseling van de wacht, dan mogen ze gaan rusten. En zo is het, zoals het met die wachters is, zo is dat ook in dat hopen op God. We hebben Psalm 130. Ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer, dat is hoop op God, die verlangen naar de morgen. Hoop op God, dat zijn mensen die in de nacht uitzien naar de morgen. En dat hopen, dat is ook verwachten. Niet lijdelijk afwachten. Ja, die mensen zijn er natuurlijk ook, maar dat is dat lijdzame verwachten. Waarvan de apostel zegt in Romeinen 8, het hoofdstuk van de Heilige Geest. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En lijdzaamheid, dat is dat prachtige woord van, ja, van geduld en dulden en dragen. Dat is dat blijven wachten. Ook alvast blijft die hemelpoort gesloten. En ik heb geen recht dat die hemelpoort voor mij open zal gaan. Maar toch, ik blijf hem verwachten. En dan is God toch goed. degenen die hem verwachten. Der zielen die hem zoekt, Klaagliederen 3. Dat is die hoop op verlossing. Misschien zat je zo vanmorgen wel in de bank. En dan zo toegesloten. Maar toch misschien die ene schreeuw. O, blijf dan maar bij die gesloten hemelpoort liggen, hoor. Waarnemende de posten zijn er deuren, zegt Spreuken 8. He, dat is zo'n voorbeeld. Je houdt de deur als het ware in de gaten. Gaat die nog niet open? Een klein kiertje misschien? O, blijf dan zomaar wachten. Geen recht, inderdaad, geen enkel recht. Maar doe mij recht, o God. En twist gij mijn twistzaak. En misschien moet je dan wel eens een poosje wachten. En misschien zeg je, ach, de morgen, wanneer? Maar hoop op God, zegt die dichter tegen zichzelf. Hoop op God. Dat zijn de drie gezellinnen, hè, op de pelgrimsreis. U kent dat prachtige boekje van professor Wisse toch wel, de drie gezellinnen. Of vriendinnen, hoe je het zou willen noemen, de drie gezellinnen. Die zijn samen op reis. En dan gaat hij, ja, geloof uitleggen en hoop en liefde. Nou, dat is zo. Hoop, dat is een van die gezellinnen, een van die vriendinnen, hè, op reis. Dan geloof en hoop en liefde. Wat is eigenlijk hoop? Ja, dat is geloof voor de toekomst. Geloof voor de toekomst. En de vorm van dat werkwoord hoop op God, dat wil eigenlijk ook zeggen voortdurend hopen. Je zou het heiligavondmaal wel een maaltijd van de hoop kunnen noemen. Als Gods kinderen daar aan mogen zitten. We hebben het vanmorgen weer uit dat avondmaalsformulier toch gelezen. We hebben het ook gebeden, hè, in het gebed van het avondmaalsformulier. Of de Heere met alle dingen aan lichaam en ziel zou willen verzorgen als zijn lieve kinderen en erfgenamen. Dat is eigenlijk ook iets van die hoop. Van dat geloof voor de toekomst dat God zal zorgen. Ja, dat hij eeuwig zal zorgen. En nu staat er hoop op God. We zeggen wel eens, God is het voorwerp van de hoop. De hoop richt zich op God. En dan staat er weer die naam Elohim, die wel 7 keer in Psalm 43 staat. Elohim, God, dat is die algenoegzame God, die volzalige God, die God die eigenlijk niemand nodig heeft, die alles heeft, maar die toch ook zich met mensen wil inlaten. En die alles geeft, zijn grootheid. In Elohim zit ook zijn drie-eenheid. En nu werpt hij dichter in zijn nood het anker van de hoop uit. Dat anker van de hoop wordt uitgeworpen uiteindelijk in God. Een anker op een schip. Jongens en meisjes, een anker op een schip, dat is nodig, hè? Wanneer is dat nodig? Ja, als het schip aan de kant ligt en daar moet blijven liggen. Dan wordt het anker uitgeworpen en dan ligt het schip voor anker. Het kan ook gebeuren dat het stormt en dan moet het schip vast blijven liggen. En dan moet het anker in stevige grond hechten. En zo is het is de hoop, het symbool voor de hoop is het anker. En zo is de hoop het anker van de ziel, zegt Hebreeën 6. En dan bijzonder moet dat hechten in Christus. In de steenrots Christus. Dan is er toch hoop bij het altaar. Die dichter die zegt dat ik inga tot Gods altaar. En hier zegt hij hoop op God. Daar is een lijn van dat altaar naar dat hopen. Want dat verlossingswerk van Christus is volkomen. En dan mag zo'n ziel, dan mag zo'n mens wel eens dat anker van de hoop werpen in de steenrots Christus. En daar ligt dat anker zo veilig. Daar ligt dat anker zo hecht. Want dat anker moet in de vaste grond. Je begrijpt wel, kinderen, als dat anker in de zandgrond of in de modder ligt, dan gaat het niet goed met dat schip. Maar het moet op stevige grond, zich stevig in de grond hechten. In God, in Christus. O, dan heeft Christus het zelf gezegd, daar ik ben hopende op mijn God. En daarom mag Paulus zeggen, de Heere Jezus Christus die onze hoop is. En dat is zo'n vaste hoop. Dat is die steenrots. Die ijdele hoop, die lege hoop, dan denk je dat je hoop hebt, dat is geen hoop. Maar die ware hoop wel. Hoe was het nu vanmorgen? Mocht er nog iemand zijn anker hechten aan die steenrots? Er is altijd toch weer zo'n indrukwekkende zin, vlak voordat de tafel geopend wordt. Dan zegt ons formulier, laat onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze hemelse voorspraak. Mocht zo dat anker van de hoop zich hechten in dat binnenste heiligdom waar Jezus Christus is. Mocht er zo op Christus worden gezien. Ja, sterker nog, mocht het aan Christus worden gehecht. Hoop op God. Dat is het tweede. Hoop op verlossing. We gaan naar het derde punt. Roem in verlossing. Maar dan zingen we over die hoop uit Psalm 31. Het laatste vers. Psalm 31 vers 19. Bemin de Heer Gods gunstgenoten. De Heer die vromen hoedt. En straft het trotsgemoed, zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Psalm 31 vers 19. Leven bij Gods verlossing, strijd om verlossing, hoop op verlossing, maar ook roem in verlossing. Dat is nu dat slot van de psalm, dat is het slot van het refrein, dat is het slot, het einde van dat tweegesprek met zijn eigen ziel. Dat is eigenlijk een belijdenis, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht, zei mijn God, want ik zal hem nog loven, hoop op God. Want, reden, ik zal hem nog loven. O gemeente, loven. We hebben dat vanmorgen ook al gezien. En u met de harp loven, o God, mijn God en hier, want ik zal hem nog loven. Hetzelfde woord, dat is prijzen. Dat is dankzeggen. Dat is eerbiedig de dank brengen, maar dat is ook belijden. En zeggen wie hij nu is, wie God nu is en wie hij nu voor mij is. Zie je de lijn in deze psalm, neer in dit vers, neerbuigen, hopen, loven. Dat is nu de roem in verlossing. Roemen, dat is de hoogste plaats geven aan de Heere. Hem verheffen tot in de hoogste top. Ik zal hem nog loven. Ik zal hem nog steeds loven. Ik zal hem weer loven. Ik zal hem opnieuw loven. Zo kunnen we dat woord wegen. En dan strekt dat woord nog loven zich uit naar de toekomst. Ik zal hem nog loven. Calvijn zegt tot in de verre, verre toekomst. Ik zal hem nog loven. O, dan zal Gods kind hem straks eeuwig mogen loven. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord vanuit het formulier. En daarom zal mijn mond des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat moet je nu al doen, kind des Heren. Dat moet je nu al doen, levend te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Levend in je gezin of in je familie of in je vriendenkring of in je familiekring. De mensen uit je buurt des Heren lof verkondigen. En moet je dan altijd praten, daar gaat het niet om. Maar dat je nu des Heren lof zou mogen verkondigen. Door een eenvoudig leven waar een ander nu jaloers op kan worden. Dat ze kunnen zeggen, kijk, dat is nu een kind van God. Dat is nu een vreemdeling op deze aarde. Die is hier niet thuis, maar die zoekt een ander vaderland. Je kunt merken dat die eeuwige dingen voor hem het meest of voor haar het meeste wegen. En dan zit dat niet in allerlei, in vele woorden of in allerlei dingen. Maar dan gaat dat zomaar dat eenvoudige, tere, godvrezende leven waar iets van uit mag gaan. Ook in onze omgeving. Dat hoort bij des Heren lof verkondigen. En dat mag natuurlijk ook met woorden. Je mag er ook iets over zeggen. Wie de Heere nu is en wie de Heere nu is voor mij, doe dat maar. Want de mensen om ons heen, die weten er soms zo weinig van. Vertel het maar eens, vader, moeder, tegen je kinderen, heel eenvoudig. Opa, oma, tegen je kleinkinderen. Ze er ook eens wat van mogen horen, hoe goed het is om de Heere te vrezen. En wat de Heere nu voor u zo heel persoonlijk betekent. Zeg het maar tegen je man en tegen je vrouw. Ik hou zielsveel van je, maar er is toch een liefhebber. Die gaat boven alles uit. Zou je het niet willen verkondigen? En dan staat er van nu aan. Tot in der eeuwigheid. O, dan loopt die tafel als het ware voor die ware avondmaalganger. Dat spreekt vanzelf. Voor die ware avondmaalganger, dat is een tafel. Hè, die loopt eigenlijk tot in het eeuwige leven. Het is hier maar een voorsmaak. Als de Heer het geeft, dan is het maar een elim. Dan moet je niet verachten. Maar dat is Kanaan nog niet. Hier is nog een nacht van lijden. Hier moet je nog een poosje strijden. Hier moet je nog een poosje door de verdrukking heen. Maar het is maar 10 dagen. En zijt getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. En dan ga je hem eeuwig loven. Omdat Christus in de lijdensnacht de lofzang heeft gezongen. Een paar maanden geleden hebben we het nog gehoord. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En daarom staat er hier, want ik zal hem nog loven. Dan kan er een ongoede tier, een volk om je heen zijn en een man des bedrogs en onrechts. Dan kunnen ze van binnen zeggen, waar is God op wie je bouwde? En dan kan het hier allemaal neergebogen, verdrukt zijn. Maar ik zal hem, want ik zal hem nog loven. En waarom dan? En dan kom je eigenlijk bij de climax. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht, zei mijn God. En gemeente, dat is zo'n rijkdom in Psalm 43, 42 en 43. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. Zie het staan. En ook in vers 12 van de vorige psalm. De vermenigvuldige verlossing mijns aangezicht. Dan staat het in het Hebreeuws eigenlijk in het meervoud. Dan staat er letterlijk, hij is de verlossingen mijns aangezicht. De verlossingen. Verlossing. Yeshua. Hè? En dan in het meervoud. En dan horen we die naam Jezus, de zaligmaker, de heilandbrenger, de verlosser, de redder, de Messias. Weet je waar dat ook nu staat? Bij Jacob, als hij op zijn sterfbed ligt. Op uw zaligheid, Yeshua, wacht ik, Heere. En als ze bij de Rode Zee staan en van achteren de vijand en links en rechts de bergen en voor hen de Rode Zee. Dan moet Mozes zeggen, staat vast, ziet het heil des Heren, de Yeshua des Heren, die hij heden aan u lieden doen zal en de Heren zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En dan die verlossingen, gemeente. Dat is de genade voor de genade. Dat is nu verlossing van schuld en van vloek en van straf. Van de schuld van de zonde en van de vloek van de zonde en van de straf van de zonde en van het loon op de zonde en van de verleiding tot de zonde. De verlossingen. En dan staat er de verlossing mijns aangezicht. En nu ben ik bij dat verschil. Want kijk nu allemaal even bij 42 vers 6, dan staat er voor de verlossingen zijns aangezicht. En als je dan in vers 12 kijkt en hier in ons vers, dan staat er de verlossing mijns aangezicht. En weet je wat dat nu betekent? God is de behoudenis van de dichter. En dat staat hem voor ogen en daarbuiten is het verloren, zegt de kanttekenaar. Die verlossing van Gods aangezicht, dat wil eigenlijk zeggen, vers 6, dat is die verlossing die van God komt. En u zegt de dichter, die verlossing van Gods aangezicht, die van God komt, dat is de verlossing van mijn aangezicht. En nu mag ik die verlossing voor mijn eigen ogen zien. En nu mag ik die verlossing, Gods verlossing, voor mijn eigen ziel ervaren. Zie je dat? Verlossingen, die zijn er toch alleen in Jezus. In Jezus Christus, in die grote Yeshua. Hij is die berg van Gods heiligheid opgegaan. Mag ik zo Golgotha eens noemen vanuit Psalm 43, de berg van Gods heiligheid. Daar hebben de vuurvlammen van Gods toren hem getroffen op die heuvel Golgotha. Daar is hij gebracht op het altaar van het kruis. Daar heeft hij verzoening aangebracht voor het aangezicht van zijn vader, voor Gods aangezicht. En daarom is zijn verlossing, de verlossing van Jezus, de verlossing voor Gods aangezicht, de verlossing van Gods aangezicht, zoals dat in vers 6 staat. En als die verlossing van Gods aangezicht door Jezus verdient, nu in mijn hart wordt toegepast, binnengedragen, dan is het de verlossing van mijn aangezicht. En nu mag hij hier gaan roemen in de verlossing. Dan zegt hij, hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En dan ben je op de bodem van de psalm. Want dan ben je bij Christus in de psalm. Hij heeft recht gedaan. Doe mij recht, o God. Twist gij mijn twistzaak. Hoe zou God nu ooit recht kunnen doen aan een zondaar? Dat kan alleen om Jezus wil. Omdat God de zonde strafte aan zijn lieve zoon. Daarom is er genade door recht voor al die rechteloze mensen. Te midden van ongoedertier en volk en mannen van bedrog en onrecht. Dan is er genade door recht tot het eeuwige leven. Dan heeft de Vader het aangezicht voor de Zoon verborgen. Dan heeft de Zoon het aangezicht van Vader op Golgotha gezocht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen heeft de Zoon zich gekeerd tot het aangezicht van de Vader, toen hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen heeft de Vader het aangezicht van zijn Zoon op Pasen aangenomen. En nu toont de Zoon zijn aangezicht aan het volk. En hij toont ook het aangezicht aan zijn vader. En om dat verzoende aangezicht van God gaat het. Gemeente, dat gebeurde wel eens. Dat een smekeling moest buigen voor een koning. Maar hij mocht niet naar die koning kijken. En weet je wat nu een grote eer was en een gunst van die koning? Daar lag die smekeling voor hem met het hoofd naar beneden, naar de grond, in stof. Dat die koning zei, kijk me eens aan. En dan keek die smekeling in die vriendelijke ogen van de koning. En kijk, dat is nu Gods gunst. Als zo'n arme smekeling mag kijken in dat vriendelijke aangezicht van de koning van God in Christus. Dan is er geen wraak, maar gunst. Geen toren, maar verzoening. Dan is Gods verlossing mijn verlossing. Daar mag je naar uitzien, arme smekeling, om in die verzoende ogen van de koning te mogen kijken. Hij is de menigvuldige verlossing. De ene verlossing na de andere verlossing van mijn aangezicht. Vanwege Jezus, die voor Gods aangezicht de verlossing bewerkte. En mijn God. Dat is het laatste. Hier wordt een buitenstaander binnengesloten. Hier wordt een neergebogene opgericht. Hier mag een onrustige rust vinden. Hier is het verlangen en de hoop vervuld. Vanmorgen hoorden we, o God, mijn God. En nu in vers 5, en mijn God. Dat is nu door de toepassing van dat bloed. Van dat werk van Christus bij dat altaar. En zo mag er geroemd worden in de verlossing. Hij moest klagen, Jezus, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het avondmaalsformulier zegt, opdat wij tot God zouden genomen worden. En nimmer meer van hem verlaten zouden worden. O, zie toch uit naar opwas in de genade en kennis van die Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Ja, dan moet je leren steeds dieper neer te buigen. Ik geen recht. Ik dat oordeel verdient. Ik die vloek waardig. Vraag het ook maar. Kinderen des Heren, avondmaalganger, of je dieper mag gaan leren. Meer mag gaan leren. Want dat is natuurlijk ook weer een vrucht van het avondmaal. Niet om dan te blijven steken. Maar om meer te mogen leren en dieper te mogen buigen. Of die toepassing van dat werk van Yeshua, van Jezus, in je hart mag komen. En je Gods verzoening mag kennen. En dan ik geen recht. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Maar als dan die persoon van Jezus, die zijn ziel heeft uitgestort, zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Als dan dat wordt toegepast, wat is er dan een ruimte? Zijn verdiensten op mijn rekening. En dan is het mijnen natuurlijk iets van iedere geloofsoefening. Het mijnen van het geloof, ook voor mij. Maar die vaste weldaad, die doet roemen. In de hoop der heerlijkheid Gods, dat mocht Paulus zeggen. In de Romeinenbrief. Zo'n 22 jaar na zijn bekering was die man meer geoefend dan in het begin natuurlijk. Toen mocht hij zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Toen mocht die man weten, de verlossing van Gods aangezicht, dat is de verlossing van mijn aangezicht. En dat doet roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Gemeente, we zijn aan het einde van deze zondag. Vanavond ging het over leven bij Gods verlossing. En in zekere zin wordt ons dat nu allemaal gepredikt, dat er bij God verlossing is. Maar misschien ben je nog wel steeds gebonden. Dat geldt, denk ik, van de meeste van ons. Nog gebonden in de banden van Satan en van de wereld en van de dood. Die nog helemaal niets kennen van dit. Weet je wat nu een leven bij Gods verlossing is? En dat geldt nu voor al Gods kinderen. Dat is nu een leven bij de berg van Gods heiligheid. Bij Gods woningen. Bij Gods altaar. Dat is een leven van strijd en van hoop en van roem. Dat is hier afwisselend. Maar straks blijft alleen de roem over. En dan zegt een andere psalm. Zo zullen wij, uw volk, en de schapen uwer weide, u loven in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. Gemeente, neem nu deze vraag aan het einde van de zondag eens mee. Of u nu avondmaalganger was of niet avondmaalganger, we zijn allemaal mensen met één ziel. En neem nu eens die vraag mee naar huis. En wees daar nu eens mee bezig. Hoe is het met uw ziel? Hoe is het met jouw ziel? Hoe is het met mijn ziel? Amen. We willen eindigen met gebed. Heren, zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. 3 diensten vandaag in uw huis. Zegen uw woord wat tot ons kwam. En ook de bediening van het heilig sacrament. Geeft u in de week die is aangebroken wat nodig is. Denk ook aan onze kinderen en jongeren op de verschillende scholen. Ook in het afsluiten van het schooljaar. Of zij die dat al gedaan hebben. Als er nog werk gedaan moet worden, wilt u dan zegenen en helpen. Ieder ook thuis. Het werk wat gedaan wordt in de gezinnen of in het alleen gaan. En ook buitenshuis, welk werk we dan ook hebben. En Heere, geef dat we vooral ook een biddend leven mochten kennen. En geef dat we die geestelijke mensen mochten zijn door uw genade. We danken u voor alles wat u nog zo onverdiend schonk. En hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 42, vers 7. Dat is de slotzang. Psalm 42, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.